Eerst enkele mededelingen, gemeente. Vanavond hoopt dominee Den Butter ons voor te gaan. Dat is dus in afwijking van het bericht van vorige week. Dan een herinnering aan de Bijbelkring, aanstaande dinsdagavond om 19:30. En de collecte is vandaag voor de kerkelijke kassen en volgende week ten behoeve van de kerk. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. We zingen, gemeente, uit de 39e psalm en daarvan het 3e en het 5e vers. Psalm 39, vers 3 en 5. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. En het 5e vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Van de 39e psalm, de versen 3 en 5. Horen we nu naar de wet van de Heere onze God. En daarna zingen we uit de 130ste psalm het tweede vers. Psalm 130 vers 2 na de lezing van Gods heilige wet. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal bestaan? Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naaste is. Openen de Heilige Schriftgemeente en lezen uit de profetieën van Jesaja het 40ste hoofdstuk. Jesaja 40. Daar lezen wij het woord van de Heere aldus. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, en dat ze van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn, Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren het gesproken heeft. Een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goedertierenheid is als een bloem des velds. Het gras verdort. De bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort. De bloem valt af. Maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Ziet, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtjes leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een waagschaal? Wie heeft de geest des Heren bestuurd? Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wie heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad van het recht, en hem wetenschap zou leren, en hem zou bekendmaken de weg van het veelvoudige verstand? Ziet, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal. Ziet, hij werpt de eilanden heen en als dun stof. En de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. En ze worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wie dan zult gij God vergelijken? En welke gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld. De goudsmid overtrekt het met goud. En giet er zilveren ketenen toe. Wie verarmd is dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit dat niet verrot. En hij zoekt een wijze werkmeester om een beeld te bereiden dat niet wankelt. Weet gij lieden niet? Hoort ge niet? Is het u van den beginnen aan niet bekend gemaakt? Hebt ge op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daar zit, boven de kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als springhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten te niet maakt, de richters der aarde maakt hij tot ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, zij worden niet gezaaid, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen ze verdorren, en een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wie dan zult gij mij vergelijken, die ik gelijk zij, zegt de Heilige. Hef uw ogen op omhoog, en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid van zijn krachten en omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moeden kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte, dien die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden. En de jongelingen zullen gewisselijk vallen.
maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, stellen wij ons voor Gods heilig aangezicht om in het gebed tot hem te naderen. Voorbeden doen wij voor zuster Wielhouwer van der Slik, die voor onderzoek in het ziekenhuis te Dirksland ligt. Deze week zullen voor onderzoek eveneens naar het ziekenhuis in Icazia moeten zuster Van de Bogert Langbroek en broeder P. den Hollander. Eveneens voor een enkele dag, en dat voor een ingreep, onze broeder Steunenberg. Verder gedenken we aan zuster Born Verolme, die door de dood een zuster verloor. En natuurlijk ook het grote verdriet dat onze broeder Frans Koten met zijn kinderen en verdere familie moest meemaken. Maar met name de voorbeden daarvoor zal vanavond plaatsvinden. Laten we Gods aangezicht zoeken in het gebed. Tot u, o Heere, die heilig zijt en groot van vermogen, die de levende God zijt, mogen wij in het gebed naderen. Geef ons daarvan een indruk, Heere, wat het zeggen wil als we tot u gaan. We hebben zojuist uw woord gelezen, dat aangrijpende getuigenis van de profeet Jesaja. En in dit hoofdstuk komt het toch zo met name naar voren, dat deze profeet met recht een evangelische Jesaja genoemd mag worden. Hij mocht, als het ware, al het evangelie van uw genade, dat vooral in de nieuwe bedeling zo luisterrijk geopenbaard mocht worden, verkondigen aan het volk dat in ballingschap zou gaan. En hij mocht zeggen, o Heere, dat u de grote en de heilige God bent. Dat u de wereld, ja het ganse heelal geschapen hebt. En dat wij als mensen, ja zelfs de volkeren, niet meer zijn dan stof. Een druppel aan een emmer, een stofje op de weegschaal. En dat besef dienen we te bezitten, Heere, als wij uw aangezicht zoeken. Dat we niets zijn. Niets voor u, zo nietig, zo betrekkelijk, zo kwetsbaar. Maar we moeten nog meer belijden, Heere, dat we zondaar zijn. Dat wij voor u niet bestaan kunnen. Dat wij voor u, de hoge en heilige God, zouden moeten worden weggedaan. Als u in het gericht treedt, als gij onze zonden gadeslaat. En we zongen er al van, Heere, wie zal bestaan? Geen van ons, niemand kan bestaan. Voor u de grote en heilige God, die uw wet geopenbaard hebt en die uw wet ook handhaaft. O Heere, schenk het ons, dat we daarvan iets verstaan en kennen, opdat we de rechte gestalte hebben voor uw heilig aangezicht. En laat dat maar steeds zo zijn, Heere, als wij uw aangezicht zoeken. Het is in de weg van uw goedheid dat we hier mogen zijn vanmorgen, dat u ons spaarde. En dat we niet alleen uw woord mogen ontvangen, maar dat we ook, en geef het ons, Heere, dat we geopende toegang tot u mogen hebben. O, het was zelfs al zo onder de oude bedeling, dat in de dienst der verzoening ook uw aangezicht gezocht werd. En we kennen die psalm. Onze bede, met opgeheven handen, klimt voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. O Heere, zie ons dan niet aan in onszelf als we u zoeken, maar gedenk ons in uw genade en ontferming. We danken u dat we hier mogen zijn, dat u het ons schenkt, Heere. O, wij bidden u, wilt gij met uw geest en genade in ons midden zijn. Uw woord mag geopend worden. Dat is een groot voorrecht, Heere, dat we uw woord ontvangen. Ontvangen hebben en telkens weer ontvangen. Maar laat het meer zijn. O Heere, als we uw woord lezen en horen, dan is dat een woord dat een kracht heeft. Een kracht Gods tot zaligheid. Maar als we uw geest niet ontvangen, Heere, dan zullen we die kracht niet ontvangen en ervaren. Dan zullen we niet weten en niet kennen, Heere, dat uw woord harten verbrijzelt. Dat uw woord levens vernieuwt. Dat uw woord genade wil schenken door uw geest. O, wilt u het doen? En u kent ons zoals we hier zijn. O, mochten we nog geen kennis aan al deze zaken hebben, schenk het ons. Schenk het ons, Heere, ook met name door de diensten van deze dag. En wilt u zo ons gedenken, Heere, ook als wij in beginsel wel iets ontvangen hebben van de kennis van u. Als wij iets van u ontvangen hebben, Heere, in de kennis van uw genade en ontferming. O, wilt u het verdiepen? Wilt u schenken, Heere, dat we niet leven bij het oude, maar dat we opnieuw bediend mogen worden uit uw heiligdom. En dat we steeds maar weer als ellendige en arme mensen tot u de toevlucht nemen mogen om van dag tot dag te ontvangen wat we behoeven voor tijd en eeuwigheid. Gedenk ons zo allen. U kent ons, Heere. We hebben zojuist de namen genoemd van degene voor wie we met name voorbeden wensen te doen. Wij bidden u, o Heere, voor onze zuster Wielhouwer van der Slik, die klachten had en die nu voor onderzoek in het ziekenhuis opgenomen is. Geef dat alles profijt mag hebben. Geef dat het niet te vergeefs mag zijn, maar dat ze herstellen mag. En dat ze over enige tijd weer thuis mag komen. Wilt u haar nabij zijn, ook in haar klimmende jaren en in de ouderdom. En geef, Heere, dat ze van u krachten ontvangen mag. Deze morgen zullen we het horen, Heere. Jonge mensen die naar uw woord ontbreekt het nogal eens aan kracht. Maar wie u verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Geef dat aan haar, naar lichaam en ziel beide. En maak het met uzelf goed. We bidden u ook, Heere, voor onze broeder Den Hollander en voor zuster Van de Bogert, die ook enkele dagen zullen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Ze hebben een bericht ontvangen dat wellicht niet meeviel, waarvan ze geschrokken zijn, voor beiden zo onverwacht, en nu moet er een verder onderzoek plaatsvinden. En wij weten niet en zij weten niet wat de berichten zullen zijn die daaruit voortkomen. Geef dat ze maar mogen opzien tot u. Dat ze het van u verwachten mogen, Heere. Maar we bidden u ook, laat het nog mogen meevallen. Geef dat hun en onze vrees beschaamd wordt. En mogen ze iets kennen, Heere, van die toevlucht tot u. Want wie u verwacht, die zal niet beschaamd worden. Gedenk ze dan, nadat u weet wat ze nodig hebben. Dan bidden wij ook voor onze broeder Steunenberg, die een ingreep moet ondergaan. Wilt u ook met hem zijn, geef dat de behandeling zal gelukken en dat hij herstellen mag en weer thuiskomen mag. Gedenk hem en de zijnen. Heren, de omstandigheden in ons leven kunnen zo heel verschillend zijn. Er kan reden zijn voor dankbaarheid en ook daarmee mogen we tot u gaan. Maar het kan ook zo moeilijk zijn in ons leven. We bidden nu voor onze zuster Born Verolmen, die een zuster verliezen moest door de dood. Zij was al lang ziek. En nu is ze overleden en is ze ontvallen aan de familie. Gedenk onze oude zuster Born, die ook ouder wordt en die ook al zo lang mankerende is. Gedenk haar ook in de rouw en het verdriet door dit sterfgeval. Heren, en dan is er datgene wat ons toch deze gehele week zo bezig gehouden heeft. Met name vanavond zal het nader aan de orde komen, maar we zullen er toch niet aan voorbij kunnen gaan, Heren. Dat grote verdriet dat gekomen is in het leven van onze broeder Frans Koten en zijn kinderen en de verder familie. O Heren, wat zullen we doen? Zij zijn verstomd en wij met hen, Heren. Wat zullen we zeggen? Gij hebt het gedaan. Gij hebt een lieve vrouw en moeder en verder familielid op nog zo jonge leeftijd aan de haren ontrukt. O Heere, gedenk ze met uw ontferming. Wilt u kracht en ondersteuning geven, Heere, en u weet dat ze het zo nodig hebben. Mogen ze het ook maar van u verwachten. Heer, er is een sprake uitgegaan in de gemeente. Bereid uw huis, want gij zult sterven. Het geldt ons toch allemaal. De een onverwacht, de ander na een lang ziekbed. Het kan zo verschillend zijn. Maar Heer, dit weten we zeker. Dat we eens zullen moeten scheiden van dit leven. O, geef dat we ermee zullen rekenen. Dat we u, de levende God, toch zullen zoeken. En geef dat de sprake hiervan in onze gemeente zo nadrukkelijk uitgegaan, gehoord en verstaan mag worden. En dat het niet te vergeefs is, Heere, deze roepstem. U klopt aan ons hart. U klopt aan ons leven. U schudt aan onze boom. U zegt het, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en tot mij open doen, ik zal inkomen. Dat is uw eigen toezegging, Heere. O, geef dat er geklopt wordt, dat er onrust mag zijn, om toch die levende God die gij zelf, die gij zijt, die God die genade wil bewijzen, toch gezocht wordt, met name ook in onze jonge jaren. Wees met ons, Heere, deze morgen. Geef kracht aan uw woord. Geef dat het verstaan mag worden, dat het uw woord is. En dat uw woord ingang in ons hart en leven vinden wil. Gedenk ons in uw ontferming. We bidden u ook voor onze eigen dienaar die nu elders uw woord verkondigt. Geef ook hem alles wat hij behoeft. En breng hem deze avond weer met ons. Zie ons in uw goedheid en genade aan. Heren, we kunnen niet pleiten op iets wat in onszelf is. Want het is nooit verdiend. Zelfs onze gerechtigheden zijn voor u een wegwerpelijk kleed. Maar wilt u gedenken aan het heil dat voorhanden is in hem, die zichzelf gegeven heeft, tot een rantsoen voor velen, voor zondaren, Heere. O, geef dat we maar zondaren voor u zijn. Gedenk ons dan, en neem ons voor uw rekening, deze dienst, deze dag, en verhoor ons in uw gunst, naar uw ontferming alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen nogmaals uit de 130ste psalmgemeente en daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 130, de versen 1 en 3. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De versen 1 en 3 van Psalm 130... En van u zal een gave gevraagd worden. Psalm 130, vers 1 en 3. Thank you. De tekst van de preek die vanmorgen wordt voorgelezen is het laatste vers van Jesaja 40. Jesaja 40 vers 31. Maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Na het amen van deze preek zingen wij van Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Gemeente, mijn weg is voor de Heere verborgen. Mijn recht gaat van mijn God voorbij. Zo lezen we in het 27ste vers van Jesaja 40. Dat is wel een heel ernstige klacht die de profeet Jesaja optekent uit de mond van het moedeloze Israël. Dat Israël dat door de verdrukking heen geleid werd. Een ernstige klacht, een aanklacht zelfs aan het adres van God. Immers hierin wordt uitgesproken dat er bij God onwetendheid zou zijn, ja zelfs onrechtvaardigheid. Mijn weg is voor de Heere verborgen. Alsof God niet alles weet en alles ziet. Doorlopen dan zijn ogen niet de ganse aarde? Aanschouwt hij niet al wat er leeft en zich beweegt? Aanschouwt hij ook niet de moeite en het verdriet, opdat men het in zijn hand geven zou? Hoe kan dan het volk zeggen, mijn weg is voor de Heere verborgen? Is zijn oog niet heel bijzonder op zijn volk dat leeft onder de belofte? Deze belofte, mijn oog zal op u zijn, ik zal u raad geven. Israël moet wel heel ver weg zijn en de dingen heel verkeerd zien wanneer het deze klacht uitspreekt. Zelfs wordt er nog aan toegevoegd, mijn recht gaat van mijn God voorbij. Alsof God onrechtvaardig handelen kan, alsof hij zijn eigen recht krenkt. Dat zou toch geheel ingaan tegen het bestaan van God, die niet anders dan recht en gerechtigheid handhaaft. Wat een belediging eigenlijk, ten opzichte van de heilige God om zo te klagen. Hoe schuldig maakt een mens zich, als hij aan de deugden van de Heere twijfelen gaat, en over de Heere gaat denken en spreken, alsof deze gelijk zou staan met een zwak en zondig mensenkind. Hoe verkeerd is het, Gods doen en laten hem te willen voorschrijven, namelijk hoe hij doen moet, als het niet gaat zoals wij het wensen. Daar kunnen de omstandigheden naar zijn. Het kan heel moeilijk zijn in het leven, maar dan het wonder. God laat door de profeet aan Israël niet de straf op hun opstandigheid en verkeerdheid aanzeggen. Integendeel, God blijkt niet moede en mat geworden te zijn, om dat volk met het ingezonken hart steeds weer te onderwijzen en te bearbeiden om de zaken toch recht te gaan zien. De profeet herinnert het volk eraan dat God niet na te rekenen is. Zijn gedachten zijn hoger dan de gedachten van welk mens ook. Zijn wegen zijn anders dan de wegen die vlees en bloed graag zien. Er is geen doorgronding van zijn verstand. En bij de Heere is ook de kracht om in volharding voort te kunnen, op de weg door hem bepaald. Daar wordt nadrukkelijk op gewezen aan het einde van dit hoofdstuk. En dat mag steeds herhaald worden in het strijdperk van het leven. Want wat Israël in de tijd van Jesaja doorleefde, komt alle tijden en in allerlei omstandigheden voor. Maar de God van Israël is voor alle eeuwen dezelfde. En zijn woord is het eeuwige en onveranderlijke woord dat lering en troost bevat. Wie het met erkenning van eigen dwaasheid weer van God verwacht en op zijn goedheid hopen leert, die zal niet beschaamd uitkomen. En dat willen we aan de hand van dit tekstwoord nagaan. Namelijk als het gaat over de vernieuwing van krachten voor wie de Heere verwachten. Vernieuwing van krachten voor wie de Heere verwachten. Drie punten. Waarom? Dat betreft de noodzaak van deze vernieuwing van krachten. Voor wie? Wie zijn de personen? En waartoe? Wat is de uitwerking van deze krachtsvernieuwing? Dus waarom? Voor wie? En waartoe? voor wie? Waarom? Krachtsvernieuwing, dat is het wat ons in dit woord des Heren voor de aandacht wordt gebracht. Die de Heren verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij verkrijgen nieuwe kracht. Die nieuwe kracht is een heel bijzondere kracht, welke door de Heilige Geest wordt ingewerkt in de harten van de gelovigen, waardoor op een geheel enige wijze het oog weer gaat tintelen van leven, de handen weer sterk worden om voor de Heren te werken, de voeten bekwaam om de loopbaan te lopen, ja zelfs het hart weer gedrongen wordt en dringt tot lof en dank aan God. Het is een kracht die uitgaat boven alle andere krachten. Ze is van geheel eigen karakter. Als voortkomende uit de Geest des Heren is het een wonderlijke kracht die gesteld wordt naast de kracht van een jonge man, maar die daar tegelijkertijd ver bovenuit gaat. De jongen zullen moede worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. De jonge man is in de Heilige Schrift de typische vertegenwoordiger van menselijke kracht. Het is de kracht van het jonge, opbruisende leven. En toch blijkt zelfs die kracht niet bestendig. Op de jonge leeftijd zinkt ze soms al in. Er kunnen heel veel jonge mensen zijn die eigenlijk het leven niet meer aankunnen of aandurven. Die in allerlei vermaken wel afleiding zoeken zonder deze echter te vinden. Ze zouden soms het leven maar zo gauw mogelijk uit willen. Wie zover niet verzinkt en nog levensmoed overhoudt om het leven te aanvaarden zoals het is, heeft toch het jonge leven spoedig achter zich en ziet zich bij het ouder worden de kracht ontvallen. Alle vlees is gras, het gras verdort. De bloem valt af als de Geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. En daar vallen jonge mensen ook onder, hoe sterk ze ook schijnen. Maar dan de kracht hier genoemd, dat is de kracht uit God, welke juist omdat ze uit God is, boven alle kracht uitgaat. Het is een kracht waardoor David de strijd kon aanbinden tegen de reus Goliath en dan nog als overwinnaar uit het strijdperk treden kon. Mocht deze reus al komen met de sterkste wapenen, David kwam in de mogendheid des Heren, in de kracht van God, en daar moet zelfs de duivel het voor afleggen. Het is de kracht waardoor Gods volk in stand wordt gehouden, de kleinen met de groten, de jongen met de ouden. O God, gij zijt vreselijk uit uw heiligdom, de God van Israël, die geeft de volken sterkte en krachten. Gelooft zij God, hij geeft de moeden kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte, dien die geen krachten heeft. En hij doet dat door zijn grote zoon, die mens wilde worden, om als de middelaar van het verbond de weg, waarlangs de heilige God nog met een schuldig volk te doen kan hebben, en dat volk, het welk alleen de dood verdiend heeft, door wedergeboorte en geloof weer tot leven, tot nieuw leven, tot eeuwig leven te brengen. Wel nu deze kracht. Deze kracht is zo nodig. Allereerst om uit de dood tot het leven te geraken. Zonder de inwerking van de Geest is alles dood. Dood in zonde en misdaden. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Is er in een dode nog kracht? Hoogstens kunnen we spreken van de kracht des doods. Een kracht tot verderf. Een ontbindende kracht. Maar geen kracht ten leven. Zo is het ook in geestelijke zin. Een godenvijandige kracht des doods beheerst de mens van nature. Het komt niet bij iedereen even duidelijk aan het licht, maar het feit is wel zo. Daarom wordt ook bij iedere doopsbediening er zo terecht op gewezen dat we in het rijk van God niet komen kunnen, tenzij we opnieuw geboren worden. Niet maar wat vormen, maar opnieuw geboren worden. Een nieuwe levenskracht moet er door goddelijke genade en almacht in ons gewerkt worden. Een kracht uit God door Jezus Christus in de bediening van zijn geest. Niet maar wat emotie, niet maar wat gevoel van buitenaf, maar van binnen. Een levensprincipe, een nieuw levensprincipe zal de mens moeten beheersen. Niet maar wat sturing door opvoeding of onderwijs, zeker. Die kunnen van grote betekenis worden geacht, maar die maken nog niet een nieuwe mens die uit God geboren is. Die door goddelijke kracht wordt geleid en geleerd en bekeerd. We hebben alle nodig een nieuw levensbeginsel. Niet waardoor we geboren, maar waardoor we opnieuw geboren worden. Alleen goddelijke almacht kan het in ons werken. Er is nog een mogelijkheid van leven, van zalig worden, van eeuwig leven, maar dan alleen uit het wonder van God. Leeft dat wel in ons, gemeente? Dat er wat met een mens gebeuren moet, zal het goed met hem uitkomen? En hij zonder verschrikken zal kunnen verschijnen voor het aangezicht van God? Beseffen we het allen, dat wij van dood levend moeten worden, om in het rijk van God te kunnen komen? Tot de gemeente van de Efeziërs schreef de apostel Paulus het: God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Gelukkig de mens van wie dit gezegd kan worden. Een weldaad, en het kan ook nu nog geleerd worden. God is niet minder rijk in barmhartigheid dan toen. Zijn liefde is een eeuwige liefde. Zijn genade is vrij machtig en groot. Hij kan en wil ook nu nog met Christus dode zondaren levend maken. Er is nog een mogelijkheid voor de grootste der zondaren, want God is almachtig. En genade is nu eenmaal genade, waardoor er dus niets van de mens bij hoeft. Gemeente, vraag veel om die genade. Smeek om te mogen delen in die grote liefde van God. Doe een beroep op de grondeloze barmhartigheden van God. De dood is onze eigen schuld, maar het leven is genade. God, die rijk is in barmhartigheid, heeft er zijn lust in om die genade te bewijzen. Het gebed: O God, wees mij de zondaar genadig, vindt nog altijd verhoring. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Maar dan moeten we niet vergeten dat we met de levendmaking alleen niet klaar zijn. Een zondaar moet niet alleen levend gemaakt worden, hij moet ook levend gehouden worden. Evenals bij de schepping God de wereld in het aanzijn heeft geroepen, maar hij deze in zijn voorzienigheid nog steeds onderhoudt en regeert, zo is het ook in de herschepping. Een wedergeboren mens heeft nodig dat God elk ogenblik weer invloeit met zijn genadekracht, om aldus in het nieuwe leven voort te kunnen gaan. Wie van Gods kinderen ondervindt niet de gedurige inzinking? De kleinen met de groten, de zwakken en de sterken, zij moeten steeds weer bediend worden uit de volheid van het leven van God door de genade van Jezus Christus. Onophoudelijk dreigen ze weer in te zinken in dood en ondergang. Zo zwak, zo ontbloot van elke levensuiting, dat ze geen moment buiten de bediening van de Heilige Geest kunnen. Dat doet de kerk des Heren ook zo bidden: Ai, laat mij uw Heilige Geest, laat van mij die Geest niet scheiden. Hij alleen kan ons op het rechte spoor leiden. Die Geest en zijn verlevendige kracht en genade is steeds weer nodig. Laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Zo zong de dichter al in oude tijden en zo is het nog. Hoe zal de ziel leven zonder de inwerking van de Heilige Geest? Als er één zaak is die Gods volk leert, dan is het wel deze: dat ze van zichzelf niets, maar dan ook niets vermogen. Hoe meer zij uit Gods genade mogen leven, hoe meer zij die genade weer nodig krijgen. Zij kunnen maar niet toe met wat ze mogelijk in voorgaande tijden van hun God ontvangen mochten. Al zouden ze de grote werken van God hebben mogen vertellen en daarin de zaligheid genoten, kunnen ze daar altijd weer op leven? Al zouden ze daarbij Christus gezien en geprezen hebben, als degene die de geest van het leven verwierf en uitdeelde en hen er persoonlijk in deed genieten, gevoelen ze dit vandaag en morgen op gelijke wijze? Het is groot en zalig te mogen zien en smaken dat de Heere goed is. Maar de Heere geeft zijn volk juist zoveel dat ze voort kunnen. En ze telkens weer afhankelijk en heilbegerig hebben aan te kleven aan de troon van Gods genade, om uit de volheid van Christus bediend te worden. In het natuurlijke leven is het zo dat we telkens weer eten moeten om in het leven te blijven. Gewis, de Heere kon dat ook wel anders doen. En daarvan heeft hij ook wel eens voorbeelden gegeven. Maar zijn gewone wijze van werken is het leven door de van hem gegeven middelen in stand te houden. En zo is het toch in geestelijke zaken niet anders. Men hoort wel eens mensen spreken die doen alsof ze leven kunnen op wat voor jaren lang geschied is. Die toen en toen wat hebben meegemaakt en dat te pas en te onpas vertellen, maar waarbij nooit te merken is het tere, het afhankelijke leven, waarbij dagelijks ingewacht wordt de leiding en de kracht van boven. Dat is een gevaarlijke toestand, waarbij wel eens afgevraagd mag worden of wat doorgemaakt is werkelijk een begin van nieuw leven is. Want leven blijft niet op één punt en op één hoogte staan. Leven kent zijn op en neer. Leven is door alles heen groei. Leven moet altijd gevoed worden. God leert zijn volk dat ze van zichzelf niets hebben. Ze leren het leven in eigen hand verliezen, om het uit een ander, uit de gezegende zaligmaker weer te verkrijgen. Al naarmate zij met een waarachtig geloof uit hem leren leven, kan hun leven waarlijk leven genoemd worden. Wie werkelijk doorleeft zijn eigen nietigheid, zijn hulpbehoevendheid, die zal steeds meer en inniger toestemmen de noodzaak om door God zelf bekrachtigd te worden in het leven tot Gods eer en lof. Dus niet alleen maar praten en bespreken dat de mens niets is en niets heeft en niets kan. Dat kan zo vlot gedaan worden, maar daar gaat geen geur of smaak van uit. En er is ook geen ware behoefte om door goddelijke kracht en genade uit de doodsheid verlost te worden. Maar wie het echt doorleeft en steeds weer doorvoelt dat hij zonder de kracht van boven, uit Gods genade, om Christus wil, in bediening, in dagelijkse bediening van de Heilige Geest niets vermag, die mogen getroost worden. De Heere geeft de moede kracht. Hij vermenigvuldigt de sterkte die geen krachten heeft. Niet maar één keer, maar steeds weer. Omdat hij een God is die een zaak begint en ook voleindigt. Op zijn tijd en op zijn wijze. Maar voor wie is die vernieuwing van krachten? Het is eigenlijk al genoemd. Het zijn degenen die als moeden worden voorgesteld. Hij geeft de moeden kracht. Dat zijn zij die vermoeid en belast zijn. Die met al hun krachten op het einde gekomen zijn. Die nu door een ander, door de Heere alleen geholpen kunnen worden. En dit wordt nu nog nader aangegeven als hier staat. Die de Heere verwachten. Die zullen de kracht vernieuwen. Wat valt ons op? Die moeden, dat zijn dus ook de verwachtenden. Zij zijn het die uitzien naar een helper, een redder, een behouder. De Heere verwachten. De Heere verwachten. Dat is hier de God van het verbond. Zoals hij zich in het bloed van het verbond openbaart aan een ellendig en arm volk. En hebben we daarbij niet te denken aan de Heere Jezus Christus, in wie God zich openbaart als een goedertieren en een volzalig God, die hulp verschaft in nood en in Sion groot is? Wel nu, die de Heere verwacht, hem alleen de redding. Zoals hij gans hulpeloos tot hem de toevlucht neemt, en van hem die redding verwacht, die zal niet beschaamd worden. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Er wordt dus verband gelegd tussen het verwachten en het ontvangen van nieuwe krachten. Niet zo op te vatten alsof er iets verdienstelijks zou zijn in het verwachten. Dat niet. Het is niet zo dat de Heere zijn zegeningen zou schenken omdat wij er zozeer naar verlangen. Maar wel zo dat de Heere het verlangen in de ziel werkt. Om dan dit verlangen ook heerlijk met zichzelf te vervullen. De Heere verwachten. Hoe menigmaal komt deze zaak in de Heilige Schrift voor. Met name in de psalmen en bij de profeten. Maar door de ganse openbaring Gods heen. de Heere verwachten. Op hem hopen, naar hem uitzien. Dat is het wachten van de wachter op de morgen. Stelt u zich die wachter voor, op zijn wachttoren. Mogelijk in een donkere, stormachtige nacht. Als alles dreigt te breken en weg te waaien. Hoe sterk kan dan het uitzien zijn naar de eerste lichtstralen van een nieuwe dag. In de hoop dat die dag verlichting en verkwikking brengen zal. Dat is een wachten waarbij gedacht wordt niet alleen aan het behoud van het leven, maar aan het heil van het leven. En de behoudenis van een eeuwige toekomst. Een uitzien naar de Heere die alleen verlossen kan van de oorzaak van alle nood en ellende. Een uitzien naar hem die van Satan en dood verlossen kan en met zichzelf de zaligheid werken kan tot eeuwige vreugde. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop is op u. Dit houdt in dat eerst alles wordt losgelaten waarop de ziel zijn vertrouwen heeft gesteld en waarvan de hulp verwacht wordt. Want de Heere is toch een naijverig God die niet delen wil met de afgoden, welke die ook mogen zijn. Alles buiten de Heere moet weg. En het is eigen aan de menselijke natuur om zichzelf te willen redden en zijn verwachting te stellen op eigen wijsheid, eigen inzicht, eigen vermogen. Maar dat onteert de Heere. Dat is goddeloos, want daarbij wordt God de Heere uitgeschakeld. Daar openbaart God zich ook niet in zijn gunst. Hij zal zijn eer aan geen ander geven en zijn lof niet aan de gesneden beelden. En zelfs als er nog een godsdienstige tint aan wordt gegeven, kunnen we God daarmee niet misleiden. Hij ziet niet aan wat voor ogen is. Hij ziet het hart aan. Al zou ik God ook noemen, maar toch op hem niet vertrouwen, dan ben ik nog niet het voorwerp voor zijn goddelijke inwerking van deze vernieuwing van kracht. De Heere geeft de vernieuwing niet voor de mens geleerd heeft eigen zwakheid en hulpbehoevendheid. Hij doet toch een gepast werk, en dat niet maar voor één keer, maar door steeds verdere ontdekking tot diepere beleving. Daarom stelt de Heere de vernieuwing ook wel eens uit. Het kan gebeuren dat iemand denkt dat het nu tijd is voor de Heere om zichzelf in zijn genade in Christus Jezus te openbaren. Al zijn verwachting is schijnbaar op de Heere gericht. Nu zal hij komen, nu zal hij mijn ziel in de ruimte zetten. Maar ach, wat kan dat een teleurstelling worden? Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Is dan de Heere zo hard? Is hij zo ongevoelig dat hij die wachtende, die zoekende ziel maar laat voortworstelen? Dat niet. God is goed en hij is wijs. Hij heeft er altijd zijn wijze bedoelingen mee, als hij zich aan zijn volk schijnbaar onttrekt. Maar misschien moet het nog dieper ontdekt worden. Nog meer de afhankelijkheid beleven. Misschien zijn er ook nog zonden te beleiden. Misschien nog afgoden prijs te geven. Het kan ook zijn dat juist de tijden van teleurstellingen oefentijden blijken te zijn in het leven van het geloof. Denk eens aan de Canaanese vrouw die tot Jezus werd getrokken en al haar verwachting op de Heere leerde stellen en wier geloof juist tot daden, tot krachtige daden kwam toen de Heere haar afwees. Het is de Heere zelf die de verwachtende steeds weer aan zichzelf verbindt. In die weg gaan de verwachtenden zelf ook tot werkzaamheid over. De Heere zegt immers, zij zullen de kracht vernieuwen. Dus niet alleen dat God hun kracht vernieuwt, dat ook. God geeft de moederkracht, maar uit hem is de activiteit. De werkzaamheid is uit hem. Het is God die in hen werkt. Beide het willen aan het werken. Het uitzien en het verwachten naar zijn welbehagen. Maar waar die God door Christus met zijn geest woning maakt en werkt, daar komen uit kracht van die inwoning ook de werkzaamheden. Daar gaat het gebed omhoog. Daar wordt God vastgegrepen op zijn woord. Daar komt de kracht om voor de Heere te leven. Ze gaan hun zaligheid uitwerken met vrezen en beven. God houdt zijn volk niet lijdelijk, wel volhardend. Wie denkt dat lijdelijkheid uit God is, heeft nog niet voldoende inzicht. Wie altijd maar koud en ongevoelig en onbekommerd voortleeft, hij vreze. Als er nooit een echt levendig gebed is, nooit een geweld doen op het koninkrijk Gods, mogelijk wel eens spreken over de geest en zijn werk, maar geen werkelijke behoefte aan die geest en zijn arbeid, wat gevaarlijk. Gods woord waarschuwt zo ernstig. Wee de gerusten te Sion, de zekeren op de berg van Samaria. Ongetwijfeld, o bij Gods volk zijn heel veel, en soms zeer lange tijden dat ze zo koud gesteld zijn. Het gebed is zo vormelijk, als er nog gebed is, hun leven zo dor en ongevoelig. Maar daar hebben ze geen rust in. Ze kunnen wel onrustig worden, omdat ze zo rustig zijn. Het kan soms wel benauwen, dat ze zo weinig benauwd zijn. Maar God kan en zal langs goddelijke wegen en wonderlijke arbeid te zijner tijd weer brengen tot het uitgaan naar de troon der genade, zodat de kracht wordt vernieuwd en ook een uitwerking daarvan aan het licht komt, zoals deze hier in de profetie van Jesaja wordt aangegeven met de woorden: zij zullen opvaren als met vleugelen, gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden, wandelen en niet mat worden. Dat brengt ons bij de derde gedachte. Waartoe? De vernieuwing van deze krachten. Ze zullen opvaren als met vleugelen gelijk de arenden. Dat is beeldspraak. Opvaren wil hier zeggen geestelijk omhoog gaan. Als op de wiekslag van geloof en van gebed gaan tot de troon van Gods genade om daar barmhartigheid te vinden en genade om geholpen te worden ter bekwame tijd. Langs de verse en levende weg van Jezus bloed zich aan te bevelen aan de God van alle vertroosting. Hier worden de arenden ten voorbeeld gesteld. Bekend is hoe deze vogel kan opstijgen uit de diepte van de rotskloven, om dan in de zonnestralen te zweven, boven al het gewemel hier beneden. Welnu, zo zegt het woord van God, die de Heere verwachten, die mogen zich dit voorgesteld weten. De belofte is vast, vastgemaakt in Gods eigen Zoon. Hij, die eens nedergedaald is in de nederste delen der aarde, om daar God met de mensen te verzoenen door zijn lijden en sterven, maar die daarna ook is opgevaren naar de hemel, om vandaar tot zich te trekken allen die met zichzelf en hun eigen krachten aan het einde gekomen zijn en nu al hun verwachting leren stellen op de Heere hun God. Door de trekking van zijn liefde, door de arbeid van zijn geest, zullen die uitzienden, die hopenden, ook opvaren als met vleugelen gelijk de arenden. Ze stijgen op uit de poel van de zonden. Wie door Gods geest wordt bezield, kan het in de zonde niet uithouden. O, het is wel waar, helaas, droevig waar. Wie vandaag opstijgt, ploft morgen of misschien nog wel eerder weer neer in de zonde die hij meende verlaten te hebben. En dat is vaak te zien na een hoge vlucht. Misschien onder de bediening van het woord of aan het sacrament. Of bij eigen meditatie over de leiding van God in het leven. Dan kan het zijn dat een ziel soms zweeft, ver boven het aards gewemel, ver boven de zonde en het verderf. En dat is een heerlijk ogenblik als we iets van het zalig hemelleven mogen doorleven. Gelukkig de mens die er iets van kent, die niet alleen over praat, maar in waarheid zeggen kan: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Maar bleef dit zo? Ik, ellendig mens, die weer terugviel in datgene wat ik niet wilde, wat ik integendeel haatte. Zal ik er ooit weer uitkomen? Zal ik ooit uit de strikken van de dood weer verlost worden? Dat is in eigen weg, in eigen kracht onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Hij kan mij weer opdoen gaan uit de ellende van de dood. Hij zal het doen bij allen die het van de Heere verwachten. Want het staat hier, voor alle tijden en omstandigheden, ze zullen opvaren als met vleugelen gelijk de arenden. Ze stijgen ook op uit allerlei nood en zorg. O, die aardse zorgen, die doornen en distelen, die zorgen en pijn, dat verdriet, die rouw, wat kunnen ze een ziel naar beneden trekken? als vastgekluisterd in persoonlijke zorgen, huiselijke moeilijkheden, allerlei vragen, duizend zorgen, duizend noden kwellen mijn angstvallig hart. We zien het niet meer. Hoe zal het moeten? Maar daar welt het gebed op uit de ziel. En het komt als voor Gods aangezicht. Voer mij uit mijn angst en noden. Als op arends vleugelen naar omhoog. Naar God, die alles ziet en weet. En naar de middelaar Gods en der mensen, Jezus Christus. De hoge priester onze belijdenis. Die medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Die weet welk maaksel wij zijn. Gedachtig zijnde dat we stof zijn. Geleid door 's Heren geest. Worden dan al deze bekommeringen op de Heere geworpen. En wel gelukzalig die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. Wiens verwachting van de Heere zijn God is. Zo gaat het in allerlei nood van de ziel. Als de verzoeking komt met de bestrijding en wijst op onze vuile klederen. Als ons geweten ons aanklaagt dat we tegen al de geboden van God gezondigd hebben. En daarom geen plaats in de heerlijkheid, maar wel in de rampzaligheid verdiend hebben. Wat kan er dan bang en benauwd zijn? Als de angst der hel mij alle troost doet missen, wat blijft er dan over? Wat anders dan te bidden, och Heere, och werd mijn ziel door u gered. En zie, wie dan zo opvaart tot Gods genadetroon, in dit ootmoedig smeekgebed, komt straks tot de juichtoon der zaligheid. Gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. De Heere zelf staat er garant voor. Hij heeft het immers toegezegd, die de Heere verwachten. Ze zullen niet beschaamd worden. God is toch getrouw en sterk in onze ontrouw, in onze zwakheid. Door al die wondere wegen heen wil hij dat volk dat leert sterven aan zichzelf. Het leven uit eigen hand leert verliezen, aan hem binden. En zo alles met zichzelf vervullen. En daartoe moet alles medewerken. En al naar de mate dat dit beleefd wordt, zo geldt het ook, ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Dan vloeit er onophoudelijk levenskracht. Uit God, door Jezus Christus, in de zulken. En kan de pelgrimsreis volbracht worden. Totdat de Heere te zijner tijd in het Kanaan der ruste opneemt. Moesten die pelgrims in eigen krachten weg aflopen? Het zou hopeloos zijn. Ze kwamen er nooit. En dwalen ze van de Heere af, dan wordt de toevoer van levenskracht ook verstopt en afgesloten. Maar wanneer ze dan, wie zal zeggen, met welke pijnlijke arbeid, welke harde kastijding, welke moeilijke levensleiding, weer tot de Heere worden uitgedreven en weer op zijn goedheid hopen gaan, dan vloeit de Heere weer met zijn genade in. En leren ze God steeds meer groot maken voor zijn onveranderlijke deugden. Zo steeds minder wordende in eigen oog. Maar al meer levende uit de Heere en zijn genade. Leren zij de waarheid van dit woord van God. Uit Jesaja's profetie echt verstaan. Die de Heere verwachten. Ze zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren als met vleugelen. Dit woord van de Heere, het doet ons nu vragen of er ook in onze tijd, bij ons, zoals we hier zijn, bij onszelf, ieder persoonlijk, iets van dit opvaren is te bespeuren. Ontmoeten we zulken? Ja, zijn we zelf zulken, die als arenden omhoog gaan en boven al het aards gewemel, boven alle nood uit, ons mogen verlustigen in de Heere. Die bedenken de dingen die boven zijn. Behoren we zelf toe, die zulks bedenken, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Dat iedereen er toch van doordrongen mocht zijn en zich afkeren van datgene wat eeuwig onheil brengen moet. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeerde zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Zoek de Heere, zoek hem omhoog in smeking en in verootmoediging, in de naam van Jezus Christus. Dan zal God zijn genade niet inhouden. Maar nu kan het ook zijn dat er wel begeerte is naar omhoog. En dat de klacht er is. Ik kan niet opvaren. Diep in het hart leeft het verlangen naar God. Maar tegelijk de strikken van de zonde. Ja, ons eigen vlees doet ons gebonden blijven aan onszelf. God echt niet missen kunnen en toch bij hem niet komen kunnen. Er zijn mensen, en misschien zijn we zelf zulken, die vergeleken zouden kunnen worden bij arenden in een kooi. Naar hun aard en wezen wel omhoog willen ze. Soms hun vleugels uitslaan. Maar die de vleugels als lam slaan tegen de tralies van de kooi. En dan weer moedeloos neervallen, hopeloos en troosteloos. Allerlei verkeerdheden, zwakheden. Ze houden hen als gevangen. Hoe bekommerd zijn ze, die daar ter neerzitten. Hoe komen ze ooit in de ruimte? En dan wordt hen steeds duidelijker. Als er ooit wat van komen zal, dan door een wonder Gods. Maar dan, God kan het doen. En hij wil het doen. Hij is een God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Hij is in zijn Zoon Jezus Christus neergedaald om gebondenen die daar hopen uit de kuil waar geen water in was uit te halen. En als er nu maar de rechte verwachting is. En wat is dan het bezwaarlijke in dit? Dat er misschien zo weinig, zo heel weinig, dat echte, werkzame uitgaan naar de Heere is. En dat is misschien wel de wondeplek bij menig een. Dat hij te veel in zijn bekommering blijft zitten. En te weinig zijn verwachting op de Heere stelt. En misschien wordt het gebed weinig gehoord. Voer mij uit mijn gevangenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Daar zal het toch eerst weer van komen moeten? Als het gebed weer leefde in het gemoed, wat was er dan al veel gewonnen? Zeker, God zal het nooit doen om het gebed. Hij kan en wil ook vaak verrassend zegenen. Het gebeurt ook, eer zij roepen, zal ik antwoorden. Maar toch mogen we niet vergeten dat hier in de profetie van Jesaja verband gelegd wordt tussen verwachten en ontvangen. Het is daarom niet te verwonderen dat God zo vaak wonderlijke wegen houdt met zijn volk. Dat hij hen alles bij de handen afbreekt. Dat God schijnbaar tegen is, dat is niet uit lust tot plagen, maar om ze los te maken van alles wat niet tot de zaligheid dienen kan. Alle leunsels en steunsels ontvallen soms. Dat is pijnlijk. Het geeft een gevoel van ondergang. Het brengt de vrees nog eens neer te zullen storten in een bodemloze afgrond. Er moet echter plaats gemaakt worden voor de Heere zelf, voor de zaligmaker, voor de redder, die volkomen zalig maken kan. Tracht maar steeds een indruk te krijgen van eigen ellende en zwakheid. Van de noodzaak om de Heere te hebben tot ons deel. Dit kan geleerd worden door de Heilige Geest. O vragen we het, dat uw geest ons ware wijsheid leren. Dat die geest ons wil ontdekken aan onze onwaardigheid. Maar ook aan de algenoegzaamheid van de Heere en zijn genade. Laten we het niet van onszelf verwachten. In ons is geen kracht om onszelf te behouden. We kunnen wel van de Heere afdwalen, maar nooit de weg terugvinden. Trouwens, al zouden we de weg terugvinden, dan missen we nog de kracht om die weg te bewandelen. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Weet het, die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen lopen en niet moede worden. De Heer Jezus zelf is door de diepte van het lijden heen gegaan, naar de plaats aan de rechterhand van God. Hij heeft het gezegd, ik zal ze alle tot mij trekken. Door Heeren genade en door de kracht van hem zullen al degenen die de Heere leerden verwachten, eens in volkomen zin opvaren als met vleugelen gelijk de arenden, om dan altijd bij de Heere te zijn, verheven boven strijd en lijden, boven ziekte en nood, boven zonde en dood. Dan zullen deze pelgrims het uit zijn mond horen, komt in gij gezegenden, beërf het koninkrijk, dat u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Wel gelukzalig, die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting van de Heere zijn God is. Amen. Laten we danken en bidden. Nogmaals mogen we tot u in het gebed naderen, Heren, nadat we dit woord gehoord hebben. Het was ten diepste geen menselijk woord. Hoe zou het mogelijk zijn, Heren, dat zo'n belofte, zo'n diepe, zo'n grote, zo'n heilzame toezegging zou voortkomen uit de gedachten en uit de mogelijkheden van mensen? O Heren, dan zou het geen kracht hebben. Dan zou het geen uitwerking bezitten. Maar nu is het uw woord, Heren. Uw woord dat gesproken werd voor moeden, voor zwakken, die ook verwachtenden zijn. Maar dat is het wondere in uw woord. Dat is het wondere in het werk van uw geest, Heren. Dat u nog een overblijfsel hebt. Een rest. En dat zijn de zulken die moeten zeggen dat er geen rechten zijn. Omdat ze alleen maar zonden zien. En dat er geen krachten zijn. Omdat ze alleen maar zwakheid ervaren. Die moeten belijden, Heren, dat er geen wijsheid is. Omdat ze alleen maar de waarheid in zichzelf ontwaren. Maar die gedreven worden tot u, o Heren. Gij zult doen overhouden een ellendig en arm volk. Dat nochtans op uw naam betrouwt. O Heren, dat als enige vastheid en steun u overhoudt. O schenken dat we er iets van kennen mogen. Wie immers in de schuilplaats van u, o Heren, vernachten mag. Die heeft de beste plaats. Die is veilig en zeker, schenk het ons. Ook in alle levensomstandigheden. Heb dank voor dit woord, Heren. In veel zwakheid gebracht van een oude dienaar. Maar geef dat het nog kracht mag schenken. We bidden of u met ons gaan wilt en met ons zijn wilt deze dag. En breng ons ook vanavond weer samen. Doe het niet om ons, maar doe het om de grootheid van uw naam. En vermeerder zo nog degene die u kennen en dienen. Ja, mag het van ons allen gelden, Heren, dat we u tot ons deel mogen hebben, tot roem van uw naam en tot zaligheid van onze ziel. Verhoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen nog tot slot het laatste vers van Psalm 68. Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom uit uw verheven heiligdom. De voorgelezen preek was van wijlendominee K. Bokhorst. Wij bidden om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.